als we niet zelf regie gaan nemen in ons onderwijsdomein om ervoor te zorgen dat we zelf nadenken over wat we willen en welke oplossingen we willen gaan gebruiken, dan hoeven we daar niet meer over na te denken, want dan komen ze zometeen of van links of uit oost of uit west.
Welkom bij alweer de derde Surf AI Innovators podcast. De podcast waarin we kijken naar wat we kunnen met artificiële intelligentie en machine learning in onderwijs en onderzoek. Wij zijn de hosts van vandaag, André Steijaert en Luc Baten. En Thomas, die geniet deze week van een welverdiende vakantie en is er dit keer niet bij. Vandaag praten we met Inge Molenaar. Inge Molenaar is Assistant Professor Educational Sciences aan de Radboud Universiteit. Waar ze ook het Adaptive Learning Lab leidt. En daarnaast is ze onderdeel van het strategisch team van de Nederlandse AI-coalitie. En met haar gaan we praten over hoe AI, de manier waarop wij leren en onderwijs geven, gaat veranderen. Welkom Inge, leuk dat je met ons in gesprek wil gaan. Leuk dat je er bent, gezellig.
Dankjewel, gezellig.
Wat is AI voor jou? Hoe ben je daarin terechtgekomen? Het is niet iets waar je vanuit je achtergrond mee bezig bent, volgens mij.
Ja en nee. Ik ben van huis uit cognitief psycholoog en bedrijfskundige. En ik ben gepromoveerd in de onderwijskunde. Dus daar zit geen directe AI-lijn in. Maar bij bedrijfskunde in de jaren 90 kwam er wel veel informatietechnologie voorbij. Dus daar zat al wel de voorloper van dat soort systemen in. En vanaf 2000 heb ik een eigen bedrijf gehad waarin we technologie ontwikkeld hebben voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En dat is eigenlijk het moment waarin ik actief ben begonnen met technologieontwikkeling en ontwikkeling van leeromgevingen. En daar kwamen vrij snel data bij en in de toenemende mate ook artificiële intelligentie.
En als jij het hebt over artificiële intelligentie, wat valt daar voor jou onder?
Ja, dat blijft natuurlijk altijd een lange discussie. En ik had gehoord jullie daar vorige week ook al uitgebreid over gesproken hebben. Voor mij... Je kunt eindeloos discussiëren over de definitie van de AI. En ik vind dat voor de toepassingsgebieden niet zo vreselijk relevant. Het gaat er bij mij vooral om dat het gaat over het gebruik van data, het zinvol interpreteren van die data en vervolgens op een intelligente manier omgaan met die data om leerprocessen te verbeteren. Dat is de focus waar ik mee bezig ben in mijn werk. En dat laatste stukje is waar AI om de hoek komt, omdat we AI-technieken gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat we die data op zo'n manier kunnen verwerken dat we daar zelf ook van gaan leren. Dus daar zit voor mij de belangrijkste toegevoegde waarde van artificiële intelligentie.
Ja, precies. En dan op leerprocessen gericht in het algemeen, als ik het goed begrijp. Dus gewoon de manier waarop we dingen...
Leerprocessen gericht in het algemeen, maar heel specifiek de methodes die AI gebruikt, geven ons de mogelijkheid om te leren van data op een manier die we met andere mogelijkheden minder goed kunnen. En dingen te meten die we anders minder goed in kaart kunnen brengen.
En zit daar een specifieke onderwijskant aan voor jou, Inge, waar AI dan specifiek interessant wordt?
Voor bepaalde toepassingen bedoel je?
Ja. Waar zie jij dan dat AI naar het onderwijs de waarde brengt?
Je ziet AI-toepassingen over de hele linie op dit moment ontwikkelen. Dus er is niet één specifiek domein waarin AI waarde heeft voor het onderwijs. Maar er zijn heel veel verschillende scenario's waarin AI een toegevoegde waarde kan hebben. Wat je op dit moment ziet in de praktijk is dat de meeste artificiële intelligentie in de praktijk van het onderwijs gebruikt wordt voor gestructureerde domeinen in wat we noemen intelligent tutoring systems. Dus systemen die echt proberen om het lesmateriaal aan te laten sluiten bij de kennisontwikkeling van de leerling. Daar zie je op dit moment de meest concrete toepassing van AI in het onderwijs. Maar dat betekent zeker niet dat dat de enige is. Er zijn echt talloze scenario's waarin we AI kunnen gaan toepassen. Enerzijds voor het detecteren van leergedrag, anderzijds voor het diagnostiseren van het leergedrag en voor het bepalen hoe je op een goede manier kunt interveneren in leersituaties. Dus AI kun je eigenlijk over de hele linie van het leerproces gebruiken en ook eigenlijk over heel veel verschillende domeinen. En dat zie je op dit moment heel snel toenemen.
En als je dan zegt diagnostiseren, bedoel je dan ook, is dat ook iets medisch? Of,
Nee, ik kijk als onderwijskundige naar technologieën. Dus waar ik me vooral mee bezig hou is, wat kunnen we detecteren? Welke data kunnen we gebruiken om een goed beeld te krijgen van wat een leerling aan het doen is of hoe een student aan het leren is? Hoe kunnen we die data diagnostiseren? Dus hoe kunnen we een diagnose stellen op grond van die data? Dus hoe kunnen we bepalen wat de data ons vertelt? Welke algoritmes kunnen we daarvoor gebruiken? Op welke manier kunnen we welke databronnen combineren om verschillende algoritmes toe te passen? En vervolgens op het moment dat je weet waar die leerling staat en wat die kan, dan kun je gaan bepalen van nou, wat voor interventie ga ik nou op dit moment aan deze leerling geven? En dan kom je op het moment dat je ook echt gaat acteren op grond van die informatie.
Ja, ja, dus je gebruikt in eerste instantie die datapunten om waarnemingen te doen en een beeld te creëren. En uiteindelijk wil je daar aan handelingen koppelen, acties die je doet of veranderingen die plaatsvinden, als ik het even zo mag samenvatten.
Ja, en dat is eigenlijk wat je bijna alle leertechnologieën op dit moment ziet doen. Ze doen één van die drie stappen of alle drie de stappen, in hele uitzonderlijke gevallen. Binnen die verschillende stappen heeft verschillende vormen van AI hebben meerwaarde om die stappen te verbeteren.
Is dat de heilige graal van onderwijs op maat, persoonlijk leerprofiel, persoonlijke aandacht voor de student?
Ja, dat heeft natuurlijk heel veel verschillende namen en woorden. Het probleem wat ik met gepersonaliseerd leren of heb, is dat het vaak suggereert dat het om één leerling gaat, waarvoor we het leerproces optimaliseren. En dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Je kunt leerprocessen ook optimaliseren voor groepen leerlingen, voor klassen, voor op allerlei verschillende niveaus. Dus ja, het gaat over gepersonaliseerd adaptief onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij behoeften van degene die aan het leren zijn. Maar dat betekent zeker niet dat het gaat over één leerling met één technologisch systeem. En vervolgens dan de vraag, kun je een mens omzetten in een intelligent systeem? En dat is iets waar het veld artificiële intelligentie onderwijs de afgelopen 35 jaar veel mee bezig is geweest. Ze hebben geprobeerd om intelligente tutoren te ontwikkelen, die leerlingen kunnen begeleiden, vooral bij wiskunde en andere gestructureerde onderwerpen. En daar is inderdaad veel onderzoek gedaan naar hoe je dan artificiële intelligentie en algoritmes kunt gebruiken om de kennis van leerlingen op een goede manier in kaart te brengen, zodat je de opdrachten kunt aansluiten bij hun niveau.
Ja, precies.
En Inge, heb jij een beeld bij hoeveel dat nu al daadwerkelijk plaatsvindt in het onderwijs? Scholen, onderwijsinstellingen in Nederland, draaien die al pakketten waarmee dat kan? En hoe complex is dat?
Ja, er is eigenlijk een beetje een scheidslijn tussen wat we in Amerika hebben gezien met de intelligent tutor systemen, die daar wel redelijk op schaal gebruikt worden. Er zijn een aantal vrij grote partijen die intelligent tutoring systems aanbieden aan het vooral middle school en voortgezet onderwijs in Amerika. Daar zijn de resultaten vrij goed van, maar een groot nadeel van die systemen is dat ze één leerling ondersteunen. Dus op het moment dat een leerling met het systeem gaat werken, is de functie van de klas en de functie van de leerkracht vrij onduidelijk. En dat soort systemen zijn in Nederland eigenlijk niet zo heel erg omarmd, omdat wij in Nederland toch de klassensituatie en ook de rol van de leerkracht heel belangrijk vinden. Als we dan gaan kijken naar de Nederlandse situatie, zien we dat we de afgelopen 5 jaar een sterke toename hebben gezien van wat we noemen adaptieve leersystemen. Dat zijn ook wel, daar zit ook intelligentie en tot op zekere hoogte artificiële intelligentie in. Maar die systemen gaan er minder van uit dat ze alleen de individuele leerling willen begeleiden, maar proberen ook handvaten te bieden om klassikaal onderwijs te blijven geven. Dus ze geven meer regiemogelijkheden aan de leerkracht om te kiezen of ze individueel onderwijs willen volgen of meer op groepsniveau. En ze bieden tussenvormen, waardoor die leerkracht zelf kan bepalen in welke mate hij met klas wil werken en in welke mate hij leerlingen zelfstandig adaptief wil laten werken. En die systemen zien we op dit moment in het Nederlandse basisonderwijs. Voorbeelden zijn Snapit, Kinsey, Taalzee, Rekentuin. En dat zijn allemaal systemen die werken met het ELO-algoritme en die zorgen ervoor dat opdrachten aansluiten bij het niveau van leerlingen. En om een indruk te geven van de schaal, op dit moment schat ik, en dat is een schatting, we hebben geen hele recente cijfers, dat ongeveer 60% van de basisscholen in Nederland met een adaptief leermiddel werken voor rekenen, spelling of taal. Dus dat is best wel een flinke groep.
Fors aantal, 60%.
En dat zijn dan voornamelijk nog een beetje, wat je zegt, rekenen, taal, spelling noem je geloof ik ook nog. Het zijn dus redelijk meetbare vakken waar dit vooral nog wordt toegepast. Waar een duidelijke goed en fout is.
Ja, dit algoritme leent zich inderdaad voor oplossingen waar één stap is en waar één antwoord is en waar het antwoord heel duidelijk is. Dus dit leent zich bij uitstek voor het basisonderwijs, daar is het ook heel succesvol. In het voortgezet onderwijs zijn een paar toepassingen van dit algoritme. De schaal is nog niet zo heel groot, durft daar nog niet zoveel uitspraken over te doen hoe succesvol het is. Maar dat ligt al een stuk ingewikkelder. In het middelbaar onderwijs heb je vaak meerdere stappen in een probleem. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om andere routes te bewandelen. Het is belangrijk om feedback te geven op de tussenliggende stappen. En daar zijn deze systemen minder voor ontwikkeld. Terwijl de intelligent tutoring systems die in Amerika gebruikt zijn, dat soort onderdelen juist weer wel op een goede manier kunnen ondersteunen.
Ja, precies. Dus daar zouden we in die zin als Nederland nog best wat van kunnen leren als we dat in die zin... Ik zie een beetje twijfelachtig knikken.
Ja, het kan twee kanten op. Kijk, ik denk dat we in Nederland een unieke situatie gecreëerd hebben door die leerkrachten ook echt autonomie te geven over de inrichting van de manier waarop hij die technologie inzet in zijn klas. En dat is met intelligent tutoring systems nog veel beperkter dan met adaptieve leeromgevingen. Dat is een groot goed. En daar is ook echt nog heel wat aan te verbeteren. Maar ik twijfel of we in Nederland in het middelbaar onderwijs echt intelligente tutorsystemen op individueel niveau willen gaan inzetten, structureel. Dat kan natuurlijk prima voor een individuele leerling die een achterstand heeft, maar om ze structureel in te gaan zetten, dat druist een beetje in tegen de bestaande normen en waarden die we hebben in het Nederlandse onderwijs. Dus ik twijfel of dat een goede richting is. Natuurlijk is er van alles te leren van die systemen en na te denken hoe je die in een meer open vorm zou kunnen aanbieden.
En Inge, gaat dat dan over de autonomie van de docent en de rol van de docent versus dat systeem?
Ja, daar gaat het inderdaad heel erg over. Het is natuurlijk in alle domeinen op dit moment een enorme discussie welke rol AI gaat krijgen en wat dat betekent voor het functioneren van mensen. En zeker ook in het onderwijsdomein is dat een vraagstuk wat zeker nog niet beantwoord is. En het is heel specifiek voor het onderwijsdomein. Kijk, als je kijkt naar heel veel andere domeinen gaat AI de taak voor een deel van mensen overnemen. Als je denkt aan een zelfrijdende auto, die gaat het autorijden van ons overnemen. Op termijn, het duurt ook nog wel even, maar op termijn. En dat is in het geval van AI in onderwijs anders. Want we verwachten niet dat de AI voor de mensen gaan leren. We willen nog steeds dat de studenten en de leerlingen zelf leren. En daarin is AI faciliterend voor een proces wat we willen optimaliseren. Maar het neemt het proces niet over. En daarin is het echt heel anders dan in andere sectoren.
In die zin is het idee van een robot voor de klas is niet iets wat we in Nederland eigenlijk nastreven. Je ziet dat voorbij komen in sommige andere landen. Andres kwam met Squirrel AI in China. Ja, dat is vanuit mijn perspectief echt bizar dat bestaat. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik ben vorig jaar in China geweest voor de UNESCO-bijeenkomst over AI en onderwijs. Ik vond het best wel een eye-opener. Kijk, China maakt natuurlijk andere keuzes. Dat doet het over de hele linie op het gebied van de AI. En dat doet het ook in het onderwijs. En dan is Squirrel nog zeker niet het ergste voorbeeld. Er zijn tal van voorbeelden waarin nieuwe technologieën gebruikt worden. Waaronder bijvoorbeeld hersenscanners die kinderen op hebben in de klas. Waarmee ze pretenderen te zien of een kind zijn aandacht bij het leerproces heeft. Nou, dat zijn echte implementaties. Het is AI, maar dat zijn echte AI-implementaties waarvan ik denk dat we ze hier in Nederland zeker niet zullen gaan tegenkomen.
Ja, want het fascinerende van Squirrel AI, wat mij triggerde bij dat product, is dat ze echt pretenderen dat ze de docent kunnen vervangen. En dat staat wel haaks op wat jij ook eerder beschreef, hè, met hoe we daar in Nederland tegenaan kijken.
Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk het traditionele uitgangspunt geweest in de AI-community. Dat begint een beetje te kantelen. Dus je ziet enerzijds dat er heel lang gedacht is van we gaan die leerkracht vervangen. We gaan een intelligent systeem gebruiken om die leerlingen te tutoren. En we zien nu steeds meer die hybride modellen ontwikkelen. Waarbij we nadenken over de rol van de leerkracht, de leerling en de AI. En hoe die rollen zich tot elkaar verhouden. En in plaats van die leerkracht uit de loop te willen halen, is er steeds grotere groep mensen van mening dat we naar een soort van hybrid intelligence paradigm moeten, waarbij we gaan nadenken over wat de aanvullende rol is van AI op de professional die op de werkvloer staat. Dus in plaats van die leerkracht vervangen, gaan we met AI die leerkracht ondersteunen om ervoor te zorgen dat hij zijn werk op een betere manier kan uitvoeren. En dat hij meer empowered is met bepaalde informatie en data over zijn leerlingen, zodat hij die beter kan toepassen. Dat is een wezenlijk ander uitgangspunt. En betekent ook dat je eigenlijk een heel ander ontwikkelproject, traject terechtkomt.
En dat heeft ook een niet significante impact op het vak van docent zelf dan, neem ik aan. In dit geval worden ze dan niet eruit geautomatiseerd, wat denk ik inderdaad iets is waar we in Nederland hartstikke blij mee moeten zijn dat we dat hebben. Maar het zal van die verschillende docenten ook wel wat vereisen om met die nieuwe manier van lesgeven om te gaan, als dat zo hybride gegeven gaat worden in de toekomst.
Ja, absoluut. Het vereist eigenlijk al vanaf het allereerste begin dat je een dialoog hebt met de partijen in het onderwijsveld om die AI-oplossingen en technologieoplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften die zij hebben. En er ook voor zorgt dat je het op zo'n manier ontwikkelt dat het ook aansluit bij de professionele routines van degene waar je voor aan het ontwikkelen bent, om ervoor te zorgen dat zij dat ook op een goede manier kunnen integreren in hun dagelijkse lespraktijk.
In jouw werk vond ik heel intrigerend, maak je een vergelijking met de 6 levels of automation, en je refereerde er al aan, die in de auto-industrie worden gebruikt. Kun je daar iets meer over vertellen, over hoe je dat mapt op het onderwijs?
Ja, in de auto-industrie begon iedereen een beetje onrustig te worden over die zelfrijdende auto. Waarom lukt dat nou niet? En daar hebben ze een heel mooi model ontwikkeld, waarin 5 levels zijn inderdaad. Waarin ze aangeven, nou, dit zijn de verschillende stappen die we moeten doorlopen. En dat betekent, heeft verschillende gevolgen voor zowel de rol van de bestuurder van de auto als de AI in de auto. En wat ik zo intrigerend vond aan dat model is dat het heel mooi laat zien welke stappen we moeten nemen om tot die zelfrijdende auto te komen. En opeens begrijp je veel beter waarom het heel moeilijk is om door een aantal van die stappen heen te bewegen. Nou, dat model is ook vertaald voor de medische wereld door een Amerikaanse wetenschapper. En die heeft gekeken van, nou, wat betekent het nou voor de rol van AI in de medische wetenschap. En hij komt eigenlijk tot de conclusie van, nou, in de medische wetenschap is het twijfelachtig of we wel gaan komen tot een full automation model. Dus of er wel een model gaat komen waarbij we doktoren volledig gaan vervangen. En daar komt die hybrid intelligence paradigm voor een deel ook vandaan. Want ook zijn argument is, ik denk niet dat we doktoren gaan vervangen. We gaan doktoren instrumenten geven met AI, waardoor ze nog beter hun werk kunnen doen. Dus dat is een parallel die je ziet met het onderwijs. Sector. En ik heb die parallel doorgetrokken en inderdaad dat model ook toegepast op het onderwijs. En dan krijg je 5 verschillende lagen waarin je kunt kijken naar de rol van AI en de rol van die leerkracht. Ik weet niet of je ze allemaal wilt doornemen.
Nou, als je ze kort kan schetsen, is dat wel leuk, want het is een heel belangrijk stuk in jouw werk, zag ik. En het is heel mooi hoe je dat op de auto-industrie mapt. Ik denk dat het heel inzichtelijk is, ook voor niet-experts. Dus alsjeblieft.
Helemaal leuk, gaan we er even doorheen. We hebben het eerste niveau, dat heet het driver assistance level in zelfrijdende auto's. En voor leerkrachten heet dat dan het teacher assistant level. Dat is een niveau waarbij leerkrachten van de AI beschrijvingen krijgen. En inzicht krijgen in het leerlinggedrag van leerlingen, zodat zij daarop kunnen reageren. Dus in dat niveau is het echt alleen maar een soort van ondersteuning. Voor de zelfrijdende auto is dat je navigatie-instrumentarium, wat je helpt om op een goede manier te komen waar je heen wil, maar die auto doet op dat moment nog niks zelf. Nou, een voorbeeld uit de onderwijswereld zijn bijvoorbeeld teacher dashboards. Dus dashboards voor leerkrachten die informatie geven over hoe leerlingen op een bepaald moment aan het leren zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dashboards die gebruikt worden in het basisonderwijs, waarbij leerlingen rekensommen aan het maken zijn op een adaptief leermiddel. Vervolgens kunnen leerkrachten precies zien welke sommen goed en fout gemaakt worden door alle leerlingen in de klas. En zij kunnen met die informatie bepalen of ze instructie klassikaal gaan geven of individuele ondersteuning gaan geven aan leerlingen die dat op dat moment nodig hebben. Of bijvoorbeeld bepalen dat ze een leerling aan een ander onderwerp verder laten werken. Op die manier...
Dan is de techniek, of de AI in dit geval eigenlijk, bijna een soort van graadmeter voor de docent om te zien wat er speelt. En meer dan dat doet het niet.
Meer dan dat doet het niet, maar realiseer je wel dat de leerkracht kan heel veel zien. En professionele en ervaren leerkrachten zien ontzettend veel in een klas met 30 leerlingen. Maar tegelijkertijd is het heel moeilijk om een goed overzicht te houden van wat er in een klas met 30 leerlingen gebeurt. Of bijvoorbeeld als je college geeft voor 100 studenten.
Ja.
Probeer maar eens een overzicht te houden van wie er betrokken is en wie er niet betrokken is. Dus dit soort indicatoren kunnen je een cue geven om als docent à la minuut je gedrag bij te sturen in live onderwijs. Ja. En dat kan toch wel een heel belangrijke meerwaarde bieden voor de onderwijssituatie.
Nee, ik wil het ook zeker inderdaad niet doen, maar het handelsperspectief blijft in die zin bij de docent. Je kan inderdaad super waardevolle informatie eruit halen over wie er wel of niet mooi meekomt. Of misschien zelfs een vraag die 80% van de leerlingen fout heeft gedaan, heb je dan misschien toen niet zo goed uitgelegd. Of dat soort reflecties kan je er dan veel makkelijker uithalen.
Ja, dat soort reflecties haal je eruit. Wat sommige systemen ook doen, is de common error rapporteren. Dus als je hele grote groepen hebt, is het heel fijn om te weten welke fout iedereen maakt. Want dan kun je die à la minuut toelichten. Ze zijn in Zwitserland bezig met systemen waarin ze in collegezalen monitoren hoe de aandacht vastgehouden wordt. Niet zoals in China met camera's erop, maar met allerlei bewegingssensoren. Om een beeld te krijgen van nou, wat is het aandachtsniveau op dit moment en wat zijn verschillende activiteiten die je daaraan zou kunnen doen. Dus op die manier kan het toch wel echt AI ingezet worden voor de analyse van data die binnenkomt om vervolgens te ondersteunen.
En Inge, hoe ver mag dat voor jou gaan? Want je zei inderdaad al een camera voor de klas. Er zijn veel bedrijven die kunnen dat. Het is tegenwoordig redelijk eenvoudig om gezichten te herkennen en ook om emoties te herkennen. Bedrijven zeggen, joh, dat kunnen wij gewoon voor je doen. Zetten een camera aan de klas en we kijken naar de collegezaal of naar de klas en we zien precies welke leerlingen opletten en wie er een beetje sip zit voor zich uit zit te turen. Wat zijn jouw ideeën daarbij?
Ja, ik denk dat we daar heel helder over kunnen zijn. Dat mag volgens mij in Nederland gelukkig niet. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. Die algoritmes zijn echt nog in ontwikkeling. Dus het herkennen van aandacht en het herkennen van mensen is niet zo ingewikkeld meer, maar het herkennen van aandachtspatronen en zeker tijdens leren is heel ingewikkeld. Wij gebruiken in het lab, doen we veel multimodaal onderzoek, dus we gebruiken camera's en eye-trackers in het lab. En de bestaande algoritmes zijn echt niet toegerust om mensen in leersituaties te analyseren. Dus als wij in het lab mensen analyseren met emotie recognition software, dan is iedereen bij ons 80% van de tijd boos. En die zijn niet boos, die zijn geconcentreerd aan het werk. En dus daarin zit enerzijds de vraag van hoe ver wil je gaan met het opnemen en het registreren van data. Nou, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk, daar kunnen we uren over praten. En anderzijds zit de vraag van wat betekent die data en de informatie die het algoritme op dit moment aan mij geeft. En daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn. Want algoritmes die in hele generieke situaties getraind zijn, zijn niet per definitie ook toepasbaar in onderwijs-leersituaties. Dus daar moeten we heel goed over nadenken. En een onderzoek daar doen voordat we daarmee mee aan de slag willen.
Mooi. Dat was stap 1 volgens mij. Of de beginstap in het model.
Je houdt hem goed bij. Fijn. Ja, we hebben level 2 is partial automation. Dat is gedeeltelijke automatisering. Daarbij zorgt het systeem voor weer beschrijven. Maar gaat het ook voor een deel diagnosticeren en adviseren richting de leerkracht. En hele kleine taakjes kunnen worden uitgevoerd door het systeem. En hier geef ik altijd het voorbeeld van de adaptieve leermiddelen die we echt in de klas gebruiken. Die beschrijven, die diagnosticeren, die adviseren de leerkracht. Hadden we het net al over via die dashboards. En vervolgens in de modus waarin leerlingen adaptief werken, bepalen ze ook welke volgende opdracht leerlingen krijgen. Dus ze bekijken wat is het kennisniveau en wat is de best aansluitende opdracht op dit moment. Nou, dat is zo'n uitgelezen voorbeeld van partial automation. De leerkracht heeft nog steeds het grootste gedeelte van de controle in handen. En hele kleine stukjes van die controle waarvan je zegt van, nou, voor 30 leerlingen bepalen wat de volgende opdracht is, is niet uitvoerbaar. Dat gaan we overdragen aan het systeem. Dus dat is de volgende stap.
En is dat waar tools zoals Snapit en Kinsey zitten? Als je die zou plotten op in die lagen?
Ja, wat mij betreft wel. En wel meer. adaptieve leermiddelen die we op dit moment in het Nederlandse onderwijs gebruiken, ook in het voortgezet onderwijs, zie je een aantal tools waar wel enige intelligentie in zitten, maar dit soort mechanismes in gebruikt worden. Door naar level 3?
Door naar level 3.
Level 3 is geconditioneerd. Dat is moeilijk om die te snel te vertalen. Conditional automation. Doen jullie eens even helpen? Moeten we nog een mooie Nederlands woord hebben. Geconditioneerde automatisering. Onder bepaalde condities kan het geautomatiseerd worden. Laten we het daar maar even op houden. Hier zie je dat enactment van het systeem veel groter gaat worden. Dus het systeem gaat meer taken overnemen van die leerkracht. En hier passen die intelligent tutoring systemen onder, waar we het net al even over hadden. Die bepalen niet alleen de beste volgende opdracht, die geven ook tussen verschillende stappen door feedback aan leerlingen. Dus op het moment dat een leerling een kleine fout maakt, kunnen ze hem bijsturen, proberen ze aan te geven wat de beste oplossingsstrategie is. Dus naast het alleen sequentiëren van opdrachten, geeft hij ook echt uitgebreide feedback aan leerlingen, analyseert de fouten, kijkt naar wat het best passend feedbackpatroon is bij deze fout en probeert die leerling op die manier al tijdens het werken aan een opdracht bij te sturen. En daarin heeft dat systeem toch echt nog wel wat meer autonomie en zegkracht over leerlingen.
Is de auto hier al zelf aan het rijden? Om het te vergelijken met de wereld van de auto's, is de Tesla hier al zelf het gaspedaal aan het intrappen?
Dat vind ik ja, onder bepaalde condities. Vandaar komen die condities weer vandaan.
Ja, dat zijn dan de voorwaarden waaronder dat plaats heeft.
Ja, en dat kan dus bijvoorbeeld op de snelweg, maar niet in de stad.
Ja, oké. Okay. Onder bepaalde voorwaarden rijdt de auto zelf. En in andere omstandigheden dan is de docent zelf nog met de pedalen bezig.
En voor die mensen die een Tesla hebben op de snelweg gaat dat best goed. Eigenlijk heel goed, maar zodra je in een stad met veel verkeer, fietsers, wandelaars komt, dan merk je dat die veel meer gaat vragen van jou en aan gaat geven ook dat je die controle eigenlijk beter zelf over kan nemen.
Het klinkt alsof jij een Tesla hebt, Inge.
Nee, helaas niet.
Oh. Je praat er professioneel over, Inge.
Nou, het is heel leuk, want ik moest natuurlijk toch, toen we de analogie aan maken waren, waar ze even gaan kijken waar ze nou zaten met die automatische auto's. En het is heel leuk om dat te ervaren. Ik merkte ook meteen toen ik erin zat en ermee reed dat ik het niet helemaal vertrouwde. Dus ik vond het ook heel moeilijk om die controle over te geven. Zeker op het moment dat het drukker wordt en dat je denkt van, oh jee, dit kan bijna niet meer goed gaan. En dat hebben leerkrachten ook. Dus je merkt op het moment dat we in die transitie zitten van support naar partial automation, dat gaat meestal wel redelijk vloeiend. Mensen geloven wel dat het systeem de beste volgende opdracht kan vinden. Op het moment dat we het systeem nog meer controle gaan geven, dan merk je dat mensen een beetje terughoudend gaan worden. Even gaan kijken van, doet dat systeem wel wat ik zou doen? En sluit het wel aan bij mijn verwachtingen? En dat is ook goed dat ze dat doen. En dat moet je ook vooral blijven ondersteunen.
Komt dat ook een beetje omdat het tussen... Voor mij lijkt het alsof het tussen stap 2 en 3, dus die partiële automatisering en de geconditioneerde, of de ondercondities automatisering, een eerste vorm komt van inschattingen maken / beoordelingen doen over situaties. En dat we daar eigenlijk het moeilijk vinden om iets anders te vertrouwen dat een goede inschatting maakt. En bijvoorbeeld je leerling op de juiste manier beoordeelt op wat hij gedaan heeft. Dat je je leerling Freek hebt en denkt, nou ja, gaat dat algoritme Freek wel goed inschatten? Of dat soort afwegingen.
Ja, dat soort afwegingen gaan daar inderdaad in toenemende mate spelen. En je merkt ook dat op dat moment de behoefte bestaat bij professionals om te weten op grond waarvan die afwegingen gemaakt worden. Dus ik wil weten welke data erin gaan als leerkracht. Wat gebruikt het systeem? Bijvoorbeeld alleen het eerste antwoord van de leerling of ook het tweede antwoord. In welke mate, welk algoritme of welke manier gebruikt hij om dan te diagnosticeren waar die leerling staat? En sluit dat aan bij hoe ik daar zelf naar kijk. En die afstemming die wordt op zo'n moment steeds belangrijker. En daar komt die transparantie van systemen natuurlijk ook om de hoek kijken. Hoe zorgen we ervoor dat die professional ook echt die informatie heeft, dat hij zelf die verantwoordelijkheid kan en wil dragen?
Ja, super interessant.
Ja, dat is in conditional automation. Er zijn dus voorbeelden.
Sorry, mag ik er nog één ding over vragen? Ja, want ik ben benieuwd waar we in Nederland staan met het invoeren van systemen op dit niveau. Is dat al aan de gang? Zitten we al op dit level?
Ja, je kunt natuurlijk een beetje discussiëren of die systemen waar we het net over hadden onder level 2 of onder level 3 vallen. Ik zou ze toch voorlopig nog onder level 2 scharen. En ik zie nog niet zo heel veel systemen in Nederland die echt op level 3 niveau zitten. Ze zullen er vast zijn, maar op hele kleine schaal. Er is nog één niveau wat we ook in Amerika... Er zijn eigenlijk twee niveaus waar je op kan aanpassen. Enerzijds kun je natuurlijk opdrachten aanpassen en feedback binnen opdrachten en hulp binnen opdrachten en klassificeren welke fouten leerlingen maken. Daar hadden we het net al even over. Dus dan ga je eigenlijk nog dieper in op de data die je verzamelt. Wat je ook kan doen, en dat doen een aantal systemen al wel in beginnende vorm, is dat je gaat zeggen van oké, ik weet nu hoe een leerling op een bepaald onderwerp werkt en welke opdrachten daarbij horen. Maar wat is nu het meest logische volgende onderwerp wat ik ga aanbieden? En dan ga je dus eigenlijk op curriculumniveau nadenken over hoe je de structuur van het curriculum op zo'n manier kan aanpassen dat het best past bij een leerling of bij een groep leerlingen, dus bij een klas. En er zijn wel systemen die al voorzichtig die kant op aan het bewegen zijn om leerkrachten te helpen om naast de dagelijkse planning en de lessen die ze doen ook een soort van route uit te zetten naar welke lessen, welke onderwerpen, op welke tijdschriften voor die klas van belang zijn. Ja, en dan neig je ook wel echt naar dit soort conditional optimization systems. Want daar ga je toch echt wel heel veel meer informatie verwerken. En als systeem misschien nog niet meteen enacten, maar wel echt adviseren om dat soort dingen aan te passen. Heeft dat antwoord op je vraag?
Ja, dankjewel.
En dan we hebben in totaal 5 niveaus, toch? Of zijn er 6?
Ja, we waren bij 3, hè? Dus we hebben 4 en 5 nog. Ja, 6 is 0. Ja. Dus dat laten we even achterwege. Dat hebben we eigenlijk nauwelijks meer. We hebben level 4 is high automation, dan heb je dus hoge automatisering. De technologie stuurt het leren. Dus net zoals jij op de snelweg met je Tesla rijdt. En laat je al weten op het moment dat hij het niet meer kan overzien, dat je de controle terug moet pakken. Dus daarin is eigenlijk de verantwoordelijkheid opeens omgedraaid. In plaats van dat jij verantwoordelijk bent voor het proces, is het systeem verantwoordelijk en vertelt aan jou wanneer jij moet ingrijpen, omdat het zijn verantwoordelijkheid om welke reden dan ook niet meer aan kan. Leerlingen groeien niet meer, leerlingen zijn niet meer in staat om verder te komen. Dan is het tijd voor de docenten, voor de leerkrachten aan de slag te gaan.
Is dat Squirrel AI? Is dat waar Squirrel AI nu zit?
Ik durf het niet helemaal te zeggen, want ik heb de laatste versie. Het zijn maar meerdere producten, dat durf ik zo niet 1, 2, 3 te zeggen. Jij hebt het onlangs nog gezien?
Nee, ik heb het niet onlangs in de praktijk gezien. Ik was benieuwd omdat jij het ook echt in China hebt ervaren, ja, wat jij ervan ziet.
Ja, Squirrel is wel ver, maar Squirrel doet een combinatie tussen artificiële intelligentie en human tutoring, als ik het me goed herinner. En zij gebruiken de human tutoring om de artificiële intelligentie te optimaliseren, om vervolgens hun AI te optimaliseren. Ik durf niet iemand te zeggen, omdat het in China altijd heel moeilijk is om erachter te komen wat ze zelf doen en wat ze echt door de AI laten doen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, de geautomatiseerde, hoe noemen ze dat ook weer, de Mechanical Turk niveau kan daar best wel hoog zijn.
Hebben ontzettende workforce en die mensen werken 24/7, dus wat dat betreft is het soms heel moeilijk te onderscheiden wat AI is en wat nog gewoon mensenwerk is. Maar dat is zeker wel waar ze heen willen voor het aanleren van Engels. Dus, en eigenlijk wel meer producten die vooral in de informele leermarkt zitten, die willen toch wel echt richting een high automation, misschien wel zelfs een full automation.
En hoe kijk jij aan tegen die ambitie van China? Want het toont een echt verschillende visie, verschillend wereldbeeld ten opzichte van wat je beschrijft, wat we in Europa doen, Nederland.
Ja, het blijft heel moeilijk. Ik denk, politiek is het gewoon een heel ingewikkeld verhaal. Laten we het daar vandaag maar niet over hebben. Ik denk dat... Ik heb in China lessen meegemaakt waarbij we dus waar webcams aan stonden. En waarbij kinderen dus volledig getracked en getraced werden. Die zijn ingescript tot op zekere hoogte. Volledig intelligent. En ik moet heel eerlijk zeggen, er waren ontzettend leuke lessen bij. Er zijn lessen bij waarbij ze Engels leren met een starship en een volgende planeet moeten gaan veroveren. En als ze woorden goed uitspreken, krijgen ze extra punten en dan komen ze dichter bij de volgende planeet. En het systeem weet precies wie het goed uitgesproken heeft en wie het niet goed uitgesproken heeft. En wie er het antwoord weet op de volgende vragen. Die gaat daarop in en die speelt met die dynamiek. Dus ik ga zeker niet zeggen dat wat ze ontwikkelen niet ontzettend interessant is. Alleen de ethiek en de vragen over waarden en normen, die ze worden daar onvoldoende belicht in mijn optiek.
Ja, precies. En ze hebben dus best wel wat gamification effecten er dan in, als ik het zo hoor. Maar uiteindelijk is het wel, misschien kijk ik er dan iets te pessimistisch naar, maar een groep leerlingen die inderdaad door zo'n systeem bespeeld worden richting een goed antwoord. Ja, je wil natuurlijk ook gewoon eigenlijk een deel van onderwijs, vanuit mij gezien, is ook gewoon kritische burgers ontwikkelen. Mensen die vragen durven te stellen. En dat zal in zo'n systeem wat lastiger zijn op dit moment.
Ja, maar dat is absoluut waar. En dat is zo in China überhaupt lastiger. Het blijft natuurlijk wel zo dat die systemen ontzettend mooie lessen genereren voor basisvaardigheden. Dus daar doen ze inderdaad wel hele interessante dingen.
Cool, heel, heel interessant. En dan level 5 is dan de robot voor de klas.
Gewoon echt de individuele leersystemen. Dus dan komen we echt terug bij de ouderwetse Intelligent Tutoring System. In het hoofdstuk heb ik een voorbeeld van Aleo. Ik weet niet of jullie dat bedrijf kennen. Het is een Amerikaans bedrijf, spin-off van de University of Southern California. En wat zij doen, zij bouwen virtuele agents. Dus er zit iemand daar ongeveer net zoals jullie nu tegenover je. En daar krijg je taalonderwijs van. Die praat, die reageert, die analyseert jouw speech real-time. En die zorgt ervoor dat je het juiste aanbod krijgt, de juiste feedback. Plus dat er ook nog een stuk cultuureducatie in zit, waardoor je ook snapt dat iemand uit een andere cultuur op een andere manier reageert. Dat zie je ook gebeuren. Dat is wel echt een van de systemen die daar op dit moment het allerverst mee zijn. We hebben ook vrij veel ondersteuning gehad van het Amerikaanse leger. En daar zie je echt een full automation model ontstaan, waarbij het systeem jou echt een tweede taal kan gaan aanleren.
Heel gaaf.
Heel gaaf, maar voor het formele onderwijs denk ik niet het type systeem wat we in de klas willen hebben. Maar voor informeel onderwijs en onderwijs later kan het wel degelijk een belangrijke bijdrage gaan leveren op bepaalde domeinen. Vooral die gestructureerde domeinen, taal leren, rekenen, wiskunde tot op zekere hoogte.
Ja, precies. Ja.
Dus dat waren die 5 domeinen en die levels. En wat een hele interessante vraag is, en dat is een vraag die we over de hele linie met het Nederlandse onderwijs moeten bespreken. Wat willen we nou eigenlijk precies van die AI? Het kan ontzettend veel. Het kan ons op allerlei manieren helpen dingen inzichtelijker te maken, zaken beter te meten, op een beter niveau te leren reageren en te leren interveneren. Daar kun je ook algoritmes voor gebruiken om te kijken wat is het beste feedback, wat is de beste manier van reactie op dit moment. Dat soort inzichten kunnen we ermee krijgen. Maar wat vinden wij het belangrijkste? Hoe willen wij in Nederland AI een positie geven in ons onderwijs? En dat geldt zowel die discussie voor het basis, voor het voortgezet, maar zeker ook voor het hoger onderwijs. Welke rol gaat dit spelen voor ons?
En wordt die discussie gevoerd? Wordt die discussie voldoende gevoerd?
Nee, ik denk dat het onderwerp daar nog wat te nieuw voor is. Ik denk dat we dat voor technologie tot op zekere hoogte echt wel gedaan hebben de afgelopen 20 jaar. Maar dat we voor AI eigenlijk pas net begonnen zijn. Dat het heel belangrijk is dat mensen een beeld gaan krijgen, waar hebben we het over, wat kan het voor mij doen. En dat we dan inderdaad met elkaar gaan nadenken van nou, wat zijn de scenario's die wij belangrijk vinden in Nederland om te ontwikkelen, waar willen wij op gaan inzetten. En er dan ook voor zorgen dat we de ontwikkelkracht gaan krijgen om dat zelf te gaan ontwikkelen. Kijk, de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. China is net al een paar keer voorbij gekomen. Hetzelfde geldt voor Amerika, gaat ook echt heel hard. En als we niet zelf regie gaan nemen in ons onderwijsdomein om ervoor te zorgen dat we zelf nadenken over wat we willen en welke oplossingen we willen gaan gebruiken, dan hoeven we daar niet meer over na te denken. Want dan komen ze zometeen of van links of uit het oosten of uit het westen.
Ja, precies. Dan ligt het al klaar zonder dat wij erover nagedacht hebben kunnen hebben.
Ja, dat lijkt me geen wenselijke situatie. En het lijkt me ook dat wij wellicht, als ik kijk naar hoe de ontwikkelingen met technologie gegaan zijn, met andere oplossingen gaan komen dan dat ze uit deze landen zouden komen.
Ja, dat denk ik ook. Toevallig weet ik van een initiatief uit Duitsland. Dat heet KI Campus. Ik weet niet of jij dat wat zegt. En dat komt gefinancierd vanuit een van hun ministeries. En dat is eigenlijk een groot project met als doel kennis over AI onder de bevolking te vergroten. Is dat iets wat wij in Nederland ook nodig hebben om deze discussie te kunnen voeren?
Ja, lijkt me wel. We hebben natuurlijk de Nederlandse AI-cursus, volgens mij.
Ja.
Die is superleuk. Dat geven we altijd als introductiecursus voor onze studenten. Voordat we met we hebben een aantal vakken waarin we multidisciplinair onderwijs geven. Dus waar we onderwijskundestudenten, AI-studenten en informatica-studenten bij elkaar zetten. Om samen nieuwe oplossingen te bedenken. Daar laten we ze ook de Nederlandse AI-cursus vooraf doen voor de studenten die geen AI-achtergrond hebben. Nou, dat geeft al een enorme inzicht in van, nou, wat is de basis? En vervolgens gaan wij dan verder op verschillende toepassingsgebieden. Van, nou, wat zien we op dit moment in die toepassingsgebieden ontwikkelen? En wat zouden dingen kunnen zijn die jullie kunnen maken? Dus ik denk inderdaad een hele belangrijke eerste stap om ervoor te zorgen dat mensen een eerste idee hebben van, nou, waar hebben we het nu eigenlijk over? En verder voor de sector gaat dat natuurlijk nog wel iets verder. Voor mensen die professioneel voor de klas staan, is het belangrijk om ook grip te gaan krijgen op hoe algoritmes functioneren. En ze hoeven echt geen algoritme te kunnen schrijven. Maar als je er elke dag mee werkt, is het wel belangrijk dat je in ieder geval weet welke data erin gaat. En heel globaal wat er gebeurt met die data. Zodat je daar ook op een goede manier mee kan gaan op kan reageren.
We hadden nog wat over vragen, want we hebben veel gesproken over hoe het de student de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Ik denk dat er ook wel veel docenten zijn die zeggen, wat doet AI dan voor mij? Ik heb het super druk, moet hele lange dagen maken. Dan kom ik naar huis en heb ik nog een pak nakijkwerk. Kan ik geen robotje krijgen, een assistent die dat voor mij gaat oplossen?
Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk voor een deel al. Die adaptieve leermiddelen kijken direct na. Dus daarin is al een deel van de nakijklood weggevallen. Tenminste, in de gestructureerde domeinen. Zodra je in complexere domeinen komt met geschreven taal, is dat in het Nederlands nog een stuk ingewikkelder dan in het Engels bijvoorbeeld. Dus daar lopen we nog wel een beetje achter op de internationale ontwikkelingen. Je ziet ook bijvoorbeeld voor stelonderwijs, het analyseren van essays, dat daar in toenemende mate AI-oplossingen voor ontwikkeld worden. Ik zat in de jury van de UNESCO ICT-prijs en daar hebben we een prijs uitgereikt aan een Braziliaans bedrijf. En wat zij doen is, zij proberen een algoritme te ontwikkelen. Zij ontwikkelen een algoritme om essays van leerlingen na te kijken. En dat doen ze op een aantal verschillende factoren. Maar het leuke van hun model is, zij laten het essay door het algoritme nakijken. Daar krijg je direct een aantal zaken uit. Vervolgens legt ze het ook voor ofwel aan de leerkracht van die leerlingen zelf of aan iemand bij hun op kantoor, dus gewoon een mens. Die kijkt het ook na en die twee dingen worden bij elkaar gevoegd om vervolgens tot een echte beoordeling te komen. En dat zorgt er ook weer voor dat het AI-algoritme leert van die mensen en andersom. Maar het zorgt er ook heel erg voor dat die rol van die leerkracht gewaarborgd wordt in die interactie met het algoritme. Dus dat die leerkracht ook zijn mening over het essay van zijn leerling kan toevoegen aan de beoordeling. En daar ook in kan beslissen wat dat dan vervolgens voor gevolgen heeft voor het cijfer. En dat zijn wel belangrijke ontwikkelingen. Omdat je dan ziet van je bent die leerkracht enerzijds aan het helpen. Maar je ontneemt het niet volledig uit zijn werkpakket. Waardoor die zelf ook zijn eigen belangrijke waarden en normen kan toevoegen.
Ja, en dan blijft de docent inderdaad in ieder geval nog betrokken in de driver's seat dan wel in mate als bijrijder wellicht. Maar inderdaad, het blijft nog in het zicht van degene die het lesgeven aan het leiden is.
Ja, en belangrijk hierbij, de waarden en normen van de docent worden opgenomen in het algoritme. Dus het algoritme reflecteert straks ook wat de docentenpopulatie belangrijk vindt. En dat is ook wel belangrijk, want heel vaak worden algoritmes getraind op een dataset die wellicht wat minder divers is of wat minder algemeen is dan in dit geval. Dus dat is een hele...
We hebben natuurlijk vrij recent wat ophef kunnen zien in het Verenigd Koninkrijk rondom de beoordeling van de eindtoetsen van middelbare scholieren. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, die A-levels, maar
ja
dat is in die zin niet zo netjes, niet zo netjes gegaan eigenlijk. Dat is denk ik, is dat volgens jou de soort dingen waar we voor moeten uitkijken als we met dit soort ontwikkelingen bezig zijn?
Ja, tuurlijk. Het blijft gewoon heel belangrijk dat je, voordat je een algoritme op schaal gaat gebruiken, heel goed weet wat die doet en wat het betekent voor alle groepen leerlingen en ook voor kleinere groepen leerlingen, niche-groepen of groepen met speciale eigenschappen. En als je hebt over commerciële ontwikkelingen, zijn dat vaak de dingen die erbij inschieten. Kijk, we weten allemaal dat 5 tot 10% van de leerlingen dyslectisch is. Waarschijnlijk 5% dyscalculie heeft. Grote groepen leerlingen met andere leerproblemen. En dat zijn toch niet de groepen waar algoritmes op getraind worden vaak. Dus het is belangrijk om te zorgen dat ook daarvoor algoritmes op een goede manier functioneren. En dat daar veel aandacht voor is.
Ja, precies. Om langzaamaan een beetje richting een einde te breien, ben ik nog wel benieuwd. We hebben het veel gehad over leren, leerlingen, ook basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Nou zullen de meeste van onze luisteraars waarschijnlijk vanuit het mbo, hbo en het wo komen. Wat zouden nou goede eerste stappen kunnen zijn voor mensen die luisteren naar dit verhaal en denken van, nou, ik wil je toch wat meer mee doen als instelling om AI een plek te geven in ons onderwijs?
Volgens mij hebben jullie een special interest group, toch?
Heel goed, ja. Ja, dat vind ik een mooie pitch.
Dat is een hele mooie eerste stap. Ja, kijk, en AI is niet misschien niet meteen de eerste stap. Kijk, je moet eerst je data op orde hebben. Ik ben een groot voorstander van learning analytics. Ook heel actief in de learning analytics community. En learning analytics misschien wel een eerste stap als je gaat nadenken over de inzet van AI. Omdat je dwingt om na te denken over wat data kunnen betekenen voor je leerproces, voor je studeerproces, voor je onderwijsproces. En dat je dwingt om je data op orde te krijgen. En vanuit die stap kun je gaan nadenken ook en hoe kunnen AI-technologieën en algoritmes gaan helpen om beter inzicht te krijgen in die verschillende datasets die we hebben. En dat zijn denk ik de stappen waar je mee aan de slag gaat. Daar zijn er natuurlijk ook in het hoger onderwijs tal van voorbeelden, want ik noemde het Braziliaanse voorbeeld, maar volgens mij zijn er ook voorbeelden voor essay nakijken die gebruikt worden in het hoger onderwijs in Nederland. Dus er zullen vast een aantal voorbeelden zijn die ook in het hoger onderwijs.
Ja, toevallig een van de mensen inderdaad van de Special Interest Group AI in Education bij de Erasmus Universiteit zijn bezig met feedback fruits, heet het geloof ik, om iets soortgelijks te doen. Maar als ik je een beetje mag samenvatten, is stap 1 eigenlijk je data-huishouding op orde gaan krijgen. Zodat je een beetje weet wat je hebt en wat je daar eventueel mee kan gaan doen.
Ja, dat lijkt me altijd stap 1. En je ethics-procedures op orde hebben. En zorgen dat je studenten instemmen met het feit dat hun data gebruikt wordt voor dit soort doeleinden. En dat zijn wel een aantal basisstappen die heel goed genomen moeten worden voordat je verder aan de slag kan.
Nee, precies, dat denk ik ook. Ja, super interessant gesprek dit, Inge. Heel divers eigenlijk. Ik vond het leuk om langs het model te gaan, omdat het denk ik toch een framework biedt om wat toepassingen te bespreken en de verschillende soorten die er zijn. Andres, heb jij nog een laatste uitbrandersvragen voordat we afronden?
In iedere klas een Tesla, hè, met dat model. Dat heb ik geleerd. Nee, ik ben wel benieuwd als je een tip zou kunnen geven aan mensen die er meer van willen weten. Bijvoorbeeld een goed boek of een publicatie. Natuurlijk je eigen publicatie, daar gaan we ook naar linken. Je eigen publicaties moet ik zeggen. Maar heb je mogelijk een tip van een boek of een andere website wat een mooi startpunt is, een opstapje?
Ja. Ja, wat ik ook altijd heel leuk vind, naast het boek wat natuurlijk van de OECD uit gaat komen, waar naast het hoofdstuk waar we het nu over gehad hebben nog 18 andere hoofdstukken komen over toepassingen van AI, data en learning analytics in het onderwijs, wordt echt heel gaaf. Dus dat komt eraan, maar het duurt nog wel heel even. Ik denk dat we nog wel tot oktober, november moeten wachten voordat het hele boek gepubliceerd gaat worden. Is natuurlijk Educate in Londen, project van Rose Lunken. Zij is hoogleraar AI en onderwijs. En zij is vooral bezig met wat ze noemt AI mindfulness. Om het creëren van het besef wat AI gaat betekenen voor verschillende sectoren ook echt in die sectoren te laten landen. Dat doet ze met startups, dat doet ze met leerkrachten. En ze probeert die bij elkaar te brengen. Zij heeft heel veel lectures online staan, dus zeker leuk om even door te linken naar een aantal van haar keynotes. Ze heeft onlangs de Turing-lezing gegeven, ook heel interessant omdat ze daar over AI, onderwijs en COVID-19 heeft, waar wij het überhaupt eigenlijk niet zo over gehad hebben nog. Dus ik zou zeker even op YouTube op haar naam zoeken of even wat linkjes eronder zetten naar haar werk. Ze heeft ook een boek geschreven, AI in onderwijs, echt speciaal voor docenten en leerkrachten. Heel toegankelijk, wat kan het en op welke manier kunnen we zaken verwachten. Dus zeker ook een aanrader voor een eerste introductie in specifiek AI in onderwijs.
En wat ga jij de komende tijd doen op dit gebied?
Wij zijn in het lab druk bezig met, wij doen eigenlijk twee dingen. We doen onderzoek naar hoe technologieën gebruikt worden in de klas. Daar heb je al van alles over gehoord in het PO en VO, dat blijven we ook doen. En we ontwikkelen nieuwe technologieën in het lab, waarbij we heel vaak AI gebruiken. We zijn vooral geïnteresseerd in hoe leerlingen hun eigen leerproces reguleren. Dus vooral het controle en monitorgedrag van leerlingen in kaart brengen. Dat deden we tot voor kort altijd met hardop denken. Dus we lieten leerlingen hardop denken terwijl ze aan het leren waren. Nou, ik kan me voorstellen dat het een enorm arbeidsintensief proces. En we zijn dat proces met multimodale data aan het opnemen en ervoor zorgen dat we die databronnen ook netjes gaan organiseren en AI aan toepassen om ervoor te zorgen dat we indicators kunnen vinden van monitoring en controlegedrag, zodat we leerlingen ook echt informatie kunnen geven over hoe ze hun eigen leerproces reguleren. Dat doen we zowel het hoogonderwijs, dus we hebben een project met Edinburgh en München, waarin we multimodale data analyseren en algoritmes ontwikkelen om SRL te ontdekken. En dat gaan we ook doen voor het voortgezet basisonderwijs. Dus dat is waar we de komende tijd druk mee zijn.
Heel indrukwekkend. Mag ik je hartelijk bedanken voor een super interessant uurtje gesprek zo. Een heleboel kunnen leren. We gaan zeker linken naar Rose Lukin. We googelen het even straks om haar te kunnen linken. En ten tijde dat jullie boek uit is, moeten we dat ook maar eens openslaan. Ontzettend bedankt voor je tijd en tot een volgende keer.
Graag gedaan.
Dankjewel. Dan zijn we er.
Nou, Andres, weer een heel innoverend gesprek met Inge, als je het mij zo vraagt. Ik vond het super interessant om het eens een keertje over het onderwijs te hebben, in plaats van onderzoek zoals de afgelopen twee afleveringen.
Nou, inderdaad. Wat een prachtig verhaal. Wat ik heel leuk vond, was de vergelijking met Tesla-auto. Ik denk zo knap gedaan van haar, hoe ze een model uit de auto-industrie dan mapt op het onderwijs, waardoor het voor mij heel erg inzichtelijk werd. Dus stappen in de klas.
Is dat stiekem jouw droomauto, Andres? Een Tesla?
Dat weet ik eigenlijk niet. Of ik zo'n auto zou kopen. Ja, misschien heeft dat wel iedere
zo mooi. Het is wel een mooie gadget voor een gadget, liefhebber.
Jawel. Ja. Ik heb mijn auto verkocht een tijd geleden. Dus ik had een... dus ik ben autoloos op dit moment. Dus ik zou er eens over na kunnen denken. Weet je wat ik ook aan het nadenken was? Omdat Inge ook dat Squirrel AI kent en jij en ik en ook met Thomas er al een tijdje over hebben gehad, dat is toch wel een bedrijf om eens nader onder de loep te nemen wat die daar doen in China.
Ja, zeker super interessant. Ik denk dat het bedrijfsleven een keertje spreken ook niet de verkeerde invulling voor een uurtje podcast kan zijn. Ja. Denk ik zo. Wat mij... nog in het bijzonder bijgebleven is dat eigenlijk haar oproep om hier een maatschappelijk gesprek over te hebben met z'n allen. Van wat vinden we nou eigenlijk als Nederlander, misschien zelfs als Europa, dat laat ik dan even in het midden, hoe we hier in ons onderwijs mee aan de slag willen gaan. Er kan een heleboel, daar zijn we in ieder geval wel achter gekomen, een heleboel misschien ook wel niet. Maar uiteindelijk de grote vraag die zij noemde is eigenlijk, wat willen we nu eigenlijk? En dat is in ieder geval volgens Inge, en ik kan me daar wel in vinden, een gesprek dat we nog niet voldoende voeren eigenlijk.
Ik denk ook zeker dat Inge dat gesprek gaat voeren. Maar onder de indruk van waar ze allemaal aan werkt en wat ze vertelde over haar werk voor de UNESCO en binnen Europa en dat ze in de AI-coalitie zit. Dus ik
ik heb er wel vertrouwen in dat zij ook in ieder geval namens de onderwijssector daar haar steentje aan gaat bijdragen. En heel leuk dat ze naar de SIG AI verwezen.
Ja.
Ja.
Nee, dat is prachtig. Altijd mooi. En voor in iedere luisteraar die dat nog niet helemaal meegekregen heeft of op de radar heeft, maar SURF heeft verschillende special interest groups. Daar kan je als staflid of docent, misschien zelfs als student van een Nederlandse onderwijsinstelling, gewoon bij aanhaken. En dat zijn door onderwijsinstellingen getrokken groepjes die zich bezighouden met een speciaal interessegebied. En sinds kort hebben we er eentje rondom het onderwerp AI in het onderwijs, AI in education. En die zijn hartstikke druk bezig om te bedenken wat we hier als Nederlandse onderwijssector nou mee moeten doen. Dus vind je dat interessant, zoek ze vooral even op communities.surf.nl. Daar kan je ze vinden en volgen en eventueel berichtjes sturen om aan te sluiten in de discussie.
En tot slot dan ook nog wel om te melden dat wij het natuurlijk leuk vinden als je ideeën hebt voor sprekers of gasten. En misschien wil je zelf wel gast worden bij een volgende podcast van ons. En dat horen we natuurlijk graag. Je kan ons bereiken op ai-info@surf.nl. En we zitten ook op Twitter. Dus dat horen we graag. Als je ideeën hebt of zelf mee wil doen, komt u maar.
Ja, nee, dat is zeker waar. En met die woorden kunnen we mooi deze podcast weer afsluiten. En horen jullie ons een volgende keer.